Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Educational Field Lab. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs. Mijn naam is Annette Stegeman en dit is Radio Lef.
Wat je vaak bij jonge kinderen ook ziet, zijn de lichamelijke problemen. Dus je herkent het helemaal niet als angst, maar het is slaapproblemen, buikpijn, niet lekker in het vel zitten, wit zien. En eigenlijk denk je dan niet per se aan onderliggende angst, maar juist dat soort signalen geeft aan dat er iets speelt bij een kind.
Samen met Sanne van der Linden ga ik in gesprek met Anke Klein en Leone de Voogd over angst. Vanuit het kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd zijn zij bezig om de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en scholen over angst bij kinderen en jongeren te versterken.
Welkom Leone en Anke bij de podcast van Radio Lef. Voor jullie project, het speelprogramma over vroeger herkenning en interventie van stress en angst in de klas. Ja, dat roept meteen bij mij de vraag op, wat is dat nou angst? Nou,
heel vaak leggen we angst uit door middel van de 4 G's. Dat is een gebeurtenis, gedachte, gevoelens en gedrag. Dus er gebeurt iets in je omgeving, bijvoorbeeld je ziet een hond. En dat zien van een hond, dat lokt gedachten en gevoelens uit. Dus de gedachte, oh, hij zal me misschien bijten, of hij staat bovenop me springen. En gevoelens, dus dat is het tweede. En gevoelens zou kunnen zijn, oh, ik voel me heel naar, of ik voel me niet lekker. Of bijvoorbeeld lichamelijke sensaties, hoofdpijn of buikpijn. En dat uit zich weer in gedrag. En de gedrag kan dan zijn vechten of vluchten, meestal. Dus of je gaat in gevecht, of je vlucht. En wat je bij angst toch wel het meeste ziet, is dat vermijdende. Al zie ik ook vaak dat leerkrachten op scholen zien, dit kind dat vecht met alle kinderen uit de klas. Dus het is ook heel fijn, hè, dat vermijdende, dat herken je soms ook wel. Van, hè, dat is een kind wat zich meer terugtrekt. Terwijl het kind wat juist gaat vechten, dat kan ook bij die fight-reactie van de angst horen. En het is vooral heel fijn als een leerling zich meldt, thuis of op school, is dat je er tijd voor maakt. Dus neem de angst en de zorgen die het kind heeft serieus en praat erover, want dat is eigenlijk de enige manier waar je mee kunt achterhalen wat er speelt als een kind bijvoorbeeld heel boos is of iets vermijdt.
Hey, jullie werken aan het speelprogramma. Dat staat voor signalering, preventie en interventie bij leerlingen met angst. Maar wat is nou precies het doel van dat programma?
Kijk, ons project heeft 3 doelen. Het eerste doel is leerkrachten en zorgbegeleiders ondersteunen om te helpen om te signaleren en om informatie te geven en daar in gesprek te gaan. Het tweede doel is dan de hulplijn echt concreet voor een casus, als ze een kind hebben waar ze over willen praten. En het derde doel voor ons is zeg maar de kinderen en de jongeren een training te geven, dat we ook echt die kinderen wat kunnen bieden. Dat is zeg maar het doel van het project. Maar op het moment dat een ouder nou denkt, mijn kind is bang, mogen ze ons bellen natuurlijk. Want de aanmeldingen voor het derde deel, dus de trainingen voor de kinderen en de jongeren, gaat wel via de ouders en niet via de school.
En nou ben ik nieuwsgierig van, waarom zijn jullie hierin gaan verdiepen? Wat drijft je om hier in te stappen?
Ja, dat komt nou ja, eigenlijk ook al lang, of tenminste tijdens mijn studie. Ik denk een hele brede interesse gewoon in de mens. En hoe die zich ontwikkelt en waar die in vastloopt. En tijdens mijn studie ben ik me meer in angst en ook depressie gaan verdiepen. Enerzijds omdat ik net zei dat het eigenlijk heel gewone emoties zijn die ook nodig zijn. Maar wanneer gaat dat dan mis nadat het dysfunctioneel wordt? En ook wel omdat het de kinderen zijn die vaak niet zo in beeld zijn.
Ik was benieuwd, Anke, waarom ben jij je gaan verdiepen in angst?
Wat ik zag op veel scholen bij kinderen toen ik zelf nog kind was, is dat juist de kinderen die naar binnen sloegen, dus de internaliserende kinderen, die werden over het hoofd gezien. En ik merkte dat het bij veel kinderen zo beperkte dat ze zich niet vrij konden ontwikkelen. En dat vond ik echt heel erg om te zien als kind zijnde al. Dat ik dacht, oh jeetje, wat naar dat een kind zich niet lekker in zijn vel ziet, niet begrepen wordt en daardoor niet zeg maar zijn pad kan volgen wat hij of zij graag wil. Dus ik wist eigenlijk al op mijn 9e dat ik dit werk wilde gaan doen. En zo ben ik ook gaan studeren. Dus het was een makkelijke keuze voor mij.
Hey, en want je bent nu even bezig. Is er al een moment geweest waarvan jij dacht, en wauw, hier doe ik het voor?
Nou, ik vond eigenlijk, hadden we voor de zomer samen met jullie ook een moment om te feliciteren en te speechen. En dat je elkaar mocht vertellen in breakout rooms wat je ging doen. En wat ik heel mooi vond, is dat al die leerkrachten en al die mensen die daarbij waren, zeiden, ja, dit is echt iets wat we nodig hebben. Wat fijn dat jullie er zijn.
Wat heb je verteld?
toen?
Nou, ik heb verteld toen dat we dus zien dat er veel angsten zijn en ook wel somberheid in de klas. Dat vaak niet altijd herkend wordt dusdanig. En wat ons doel is van ons project is dat we dat gaan herkennen samen. Dat we leerkrachten gaan ondersteunen daarin. En dat we ook leerlingen echt gaan helpen. Dus soms zie je wel dat er workshop op scholen gegeven wordt. En dan zijn die mensen weer weg. En wij gaan bijvoorbeeld ook een hulplijn voor leerkrachten maken. Dat leerkrachten ons echt kunnen bellen met gewoon concrete dingen. Zo van, Sarah die heeft angsten. Wat kan ik daaraan doen? Hoe kan ik dat herkennen? Hoe kan ik dat oppakken? Heel concreet. En dat we daarna ook die kinderen echt een training kunnen bieden. Dus we geven echt concrete handvaten en actie.
Ja, en wat ik steeds hoor bij jullie is dat jullie zeggen dan kijken we. En ik ben zo benieuwd wie dan we is.
We in dit project is ook juist wij samen met het onderwijs, de scholen. Maar wij zijn dan allebei vanuit de Universiteit Leiden. En daar hebben we een kenniscentrum angst en stress bij jeugd. Dus dat zijn wij, maar ook collega-onderzoekers. Echt met expertise op het gebied van angst en stress. Dus daar werken onderzoekers, maar ook veel psychologen die ook een klinische opleiding hebben. Dus die echt opgeleid zijn als behandelaar ook. We gaan ook nog kijken in overleg met wat voor vragen komen er binnen bij zo'n hulplijn. En hoe vaak moet die beschikbaar zijn van wie daar dan achter zal zitten. Maar dat zullen altijd zijn psychologen met veel kennis van angst bij jongeren.
En ik denk wat ook mooi is van ons project, maar ook van ons kenniscentrum, is dat wij juist graag de kinderen buiten de jeugdzorg willen houden. Dus wij zitten echt tussen de school en de jeugdzorg in.
Hey, jullie werken met focusgroepen. Wat bespreek je daar dan bijvoorbeeld?
We hebben vorige week dus de eerste focusgroep gehad met leraren en zorgmedewerkers over waar zij tegenaan lopen ook. In het onderwijs en waar ze behoefte aan hebben. En toen zei ze ook dat ze soms twijfelen van als er problemen zijn bij kinderen, willen we ook wel eens dat ze die thuis kunnen laten. Dus dat we daar niet op school de hele tijd over hebben. Maar toen hebben we het ook over gehad, angst kan je dus juist niet thuis laten. Dat is het probleem. Dat is er gewoon altijd. En juist ook op de school inderdaad, daar het je belemmert om tot leren te komen. Maar ook in je sociale contacten met klasgenoten en leerkrachten. Dus daar moet je eigenlijk wel iets mee op school.
Ja, en want hoe kom je daar dan achter als leerkracht? Hè? Want dat vraag ik me een beetje af. Want jij zei net heel mooi, Anke, de gemiddelde leerling die heel goed meekomt, die kan wellicht angst hebben waar je helemaal niet van af weet. En daar zit natuurlijk nog een ding, want de juf van Sarah belt, maar de juf van Sarah moet ook ergens achter zijn gekomen van, daar speelt iets. Is daar nog iets waar jullie ook een betekenis aan gaan geven, zeg maar, in dit project?
Ja, dat is zeker onderdeel van dit project, om juist ook aandacht te besteden aan hoe kan je het nou signaleren. Dus daar zijn we ook over in gesprek nu dus met scholen van, hoe kunnen we dat het beste doen? Kan dat in de vorm van workshops? Of is daar ook zo'n telefonische hulplijn de beste weg voor? Of een website met informatie van, wat zijn inderdaad signalen van angst?
Wat zijn dat bijvoorbeeld? Noem eens wat.
Het is lastig te herkennen soms. Maar het kan in de vermijding zitten. Dus ook juist als je inderdaad denkt van, waarom doet een leerling niet mee met dit soort dingen? Waarom is die altijd ziek als hij een presentatie moet geven? of stelt een kind nooit vragen in de klas? Dat kan gewoon een verlegenheid zijn of dat iemand geen vragen heeft. Maar ook angst om vragen te stellen, om op te vallen in de klas. Dat gaat met name dus om sociale angst. En ook juist, want ik had het net over die kinderen die niet opvallen, maar ook de kinderen met verstorend gedrag, met de grote mond die de lessen verstoren, dat je altijd kijkt van, wat zit daarachter? Mensen daar ook gewoon alerter op moeten zijn dat daar misschien angst onder zit.
Wat je vaak bij jonge kinderen ook ziet, zijn de lichamelijke problemen. Dus je herkent het helemaal niet als angst, maar het is slaapproblemen, buikpijn, niet lekker in de vel zitten, wit zien. En eigenlijk denk je dan niet per se aan onderliggende angst, maar juist dat soort signalen geeft aan dat er iets speelt bij een kind.
Wat doet angst met een leerproces van een kind?
Ja, je ziet eigenlijk dat als een kind echt angstig is, dat het gewoon niet tot leren komt. Het is zo bezig met zichzelf beschermen en in veiligheid brengen. Ze hebben een soort van piramide van Maslow, waar de veiligheid, dat is de onderste laag. En daarna kom je tot leren. Dus die veiligheid en dat je je prettig voelt in de klas, dat is eigenlijk de basisbehoefte van het leren.
Angst is in mijn ogen zo'n breed begrip. En waar leggen jullie nou de focus op?
Nou ja, angst komt in het algemeen gewoon heel veel voor. Dus 20% van de kinderen heeft angsten die meer zijn dan dat je eigenlijk hoopt dat dat is. En je ziet dat de meeste kinderen, angst is eigenlijk afhankelijk van ontwikkelingsleeftijd. Dus je ziet bij kinderen tussen 6 en 7 zie je veel specifieke fobieën. De hoogtevrees, donker, spinnen, dieren, clowns. Echt hele specifieke dingen. En vanaf 10 jaar ontwikkelen kinderen zich, hebben ze ook meer metacognitie en dan komen meer de sociale angsten. Dus hoe word ik geëvalueerd? Hoe word ik gezien door andere leerlingen? Doe ik het wel goed op school? De rekenangst hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Het is toch het gevoel van ik doe het niet goed. Die daar echt onder ligt en daar heel erg angstig over zijn. Dus dat zijn echt de 2 grootste angsten die wij zeg maar zien. En specifiek fobie zijn er meer dan 200, hè? Die je zeg maar van elkaar kunt onderscheiden. En daaronder, onder die jonge kinderen, dus heb je meer separatieangst, wat Leo net al zei. En als je kinderen ouder zijn, dan zie je meer gegeneraliseerde angst. Dat heel erg piekeren. Het begint meestal rond de 15, 16 ongeveer. En omdat wij ons zeg maar richten op de kinderleeftijd, tussen 4 en 18, hebben wij nu de 2 grootste angsten gepakt die het meest voorkomen. Alleen dan moet je dus bedenken dat specifieke fobieën er meer dan 200 zijn. Dus we richten ons voor ons zeg maar heel specifiek, maar eigenlijk zijn het bijna alle angsten die er spelen binnen de schoolcontext of binnen de schoolleeftijd van het kind.
Hey, en neem me even mee. Ik heb een kind in mijn klas en die heeft een fobie voor clowns.
Wat heel belangrijk is bij angst, is om te kijken wat de oorzaak is. Wat maakt nou van een clown dat het heel spannend is? Is het iets wat een kind meegemaakt heeft eerder? Is het geluid wat een clown maakt? Is het gezicht wat er spannend is? Maar je moet bedenken dat die kinderen de hele dag overal clown zien bijvoorbeeld. Of denken, oh, maar straks ga ik misschien naar buiten. Misschien loopt er wel eentje rond. En ja, wat moet ik dan doen? En dat vind ik dan heel spannend. En dan wil ik eigenlijk weggaan. Nou, dat hele rumineren, zeg maar. Dus het heel erg piekeren daarover. Dat neemt zoveel tijd in beslag. Dat het op een gegeven moment het enige is wat ze nog kunnen.
En wat doen jullie dan in het project? Dus een leerkracht belt jullie, help me. Ik heb een kind, die heeft zoveel angst voor clownen. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. En wat gaan jullie doen?
Nou, het eerste is natuurlijk dat je gewoon in gesprek gaat met een leerkracht. Om te kijken, oké, wat is dit een angst die waar we iets mee moeten? Is het iets wat misschien overgaat? Want kijk, angsten zijn ook heel normaal. Dus je mag het best een klein tijdje aankijken. Omdat soms gaat het ook vanzelf weer over. Dus dan ga je mee in gesprek. Maar als je echt zegt, nee, dit is echt structureel iets wat al langer dan 6 maanden echt maar speelt. En het beïnvloedt het dagelijks functioneren en het dagelijks leven ook binnen de klas. Dusdanig, dan kunnen we samen kijken of een kind bijvoorbeeld bij ons die training kan volgen. En een training, we hebben 2 trainingen nu, dus 1 voor specifieke angsten en 1 voor sociale angst, die er ook anders uitzien en door verschillende mensen gegeven worden. En daar kunnen ze dan aan meedoen. Nou, dat zijn, die zijn wetenschappelijk gefundeerd, al helemaal onderzocht, en daar kunnen ze dan aan meedoen.
En wat gebeurt er bijvoorbeeld in zo'n training?
Ja, dus de trainingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Dus er is een stukje cognitie in, een stukje van is het nou reëel dat ik bang ben? Is het nodig? Dus dat soort stukje, een stukje cognitie. Maar een heel groot deel, zeker bij jongere kinderen, is gewoon het gedragsstuk. Dus de exposure. Dus je gaat samen, stap voor stap, ga je oefenen om de situatie aan te kunnen. Dan ga je kijken wat er gebeurt. Je gaat eigenlijk een kleine soort van gedragsexperimenten doen. Dus van tevoren denk je, oké, die clown die gaat mij bijten. Die gaat iets vreselijks doen, die springt bovenop. Maar dan zeg je, oké, nou dan gaan we samen eens kijken. En in stapje voor stapje ga je zelf een clownspak aan. En oh ja, dat valt eigenlijk wel mee. En nou, dan op een gegeven moment vraag je iemand die je kent om in een clownspak aan te trekken bijvoorbeeld. En dan zegt een kind, oh ja, nou, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Misschien is hij wel heel bang in het begin, maar die angst neemt op een gegeven moment ook wel af. Dus zo gaan we stapje voor stapje met een kind gaan we kijken dat hij steeds iets spannender durft. En bij de specifieke fobieën kan dat eigenlijk al in 3 uur. Dus het is heel grappig dat heel veel ouders en ook kinderen hebben al jaren last bijvoorbeeld van een hondenangst. Echt heel heftig, of met rekenen, echt heel heftig. En eigenlijk zie je dat als je bij ons structureel dat goed aanpakt en ook kijkt van wat ligt er nou onder, dat je in 3 uur al zulke grote stappen zet, dat een kind zegt, wow. Zeg maar 70% van de kinderen is gewoon daarna ervan af. En natuurlijk moet je daarna oefenen. Hè? Net zoals een rijbewijs, je hebt het geleerd. Of net zoals zwemmen, je hebt misschien je zwemdiploma. Als je echt goed wil leren zwemmen of goed willen fietsen, moet je blijven oefenen. En daarom hebben we daarna een oefenprogramma van 4 weken eraan vast. Dat een kind samen met de ouders thuis verder gaat oefenen. Dus dit is het specifieke fobie-programma. Voor sociale angst is het een iets langer programma. Omdat je ziet dat daar heel veel cognities over evaluatie nog onder zitten. Dat zijn 12 sessies.
En is dat ook dan groepsgebonden, dat programma?
De specifieke fobieën niet, dat is individueel. Maar de sociale angsten, dat is een groepsprogramma. angst ligt heel gevoelig. Want je kunt zeggen, mensen gaan mee in de vermijding. Dus je kunt zeggen, nou, je hebt vermijding, dus mensen vermijden dat. En dan denkt de hele omgeving, nou weet je, we gaan dat supporten. Van, oh ja, kom maar hier, hè, je hoeft het vandaag niet te doen. En daar eigenlijk verergert de angst daardoor. Maar aan de andere kant is het wel zo dat zeg maar, het oefenen, wij noemen dat exposure in onze behandeling, is best wel moeilijk. Want op het moment dat je te snel gaat en je hebt een negatieve ervaring, wordt de angst erger. Dus wij hebben zeg maar best wel een lange opleiding om die behandeling te kunnen geven. Dus ik wil ook best wel meegeven, ook aan ouders die luisteren en aan leerkrachten, ga niet zelf lopen prutten. Maar weet gewoon, oké, signaleer het, bespreek het met ons. En als wij samen kijken van, nou, het is toch wel fijn als hier ondersteuning is, doe dat dan ook niet zeg maar op eigen houtje. Want je ziet soms ook dat ouders dan, soms vaders, die ik dan in het verleden gezien heb, dat een kind heel erg bang voor in het water is, die gooien hun kind dan in het zwembad. Of die zet hem onder een douche, met de douchekop. En dat werkt dan weer averecht.
Mooi, want ik kan me voorstellen, als ik even naar mezelf kijk, hè, ik had enorme rekenangst, heb ik dus nog steeds. Hè? Dus ben nog steeds, als er iemand mij iets vraagt over rekenen, terwijl, ja, ik ben uiteindelijk ooit juf geweest. Ik heb gewoon mijn rekententamen gehaald. Dus ik kan prima rekenen. Alleen als iemand mij nu iets vraagt over tel eens op, of weet ik veel wat, dan zit ik meteen al in die angst eigenlijk. Hè? Dat merk ik nog steeds. Ik kan me voorstellen dat een kind ook van huis uit, bijvoorbeeld door ouders, een ouder is bang voor honden, of een ouder heeft vliegangst, waardoor het kind niet meer durft te vliegen. Dat soort dingen hoor je natuurlijk vaker. Kunnen ook ouders bij jullie aankloppen en zeggen, nou, eigenlijk wil ik van mijn angst af, want daardoor.
Ja, je ziet inderdaad wat je net ook al zegt, dat ongeveer 40-60% van de kinderen zelf ook een angst ontwikkelt, waarvan de ouder ook een angst heeft. En we zijn nog heel erg onderzoek aan het doen van, zijn dat nou dezelfde angsten, of is het meer een algemene kwetsbaarheid die je hebt? Het liefst zou ik ja zeggen nu, dat ik zeg, kom, alle ouders, kom maar mee. Dat zou echt geweldig zijn. Dit programma richt zich wel op kinderen, maar we zien wel heel grappig genoeg dat als een kind in behandeling gaat, dat de angst van de ouder ook afneemt. Dus zeker, en ik vind het ook een mooi moment met mijn eigen kind ook, die is dyslectisch. En je gaat als ouder daarin mee met je kind en je groeit daar zelf ook in hoe je dat dan kan aanpakken en hoe je dat dan kan gaan doen. Dus ik hoop ook, natuurlijk hoop je ook, en wat ik eigenlijk hoop, is dat dat kind na 3 uur niet meer bang is voor spinnen en naar huis gaat en zegt, mam, moet je nou eens kijken. Jij bent bang voor spinnen, weet je nog? Maar ik durf het nu. Ik zal het je laten zien en ik help jou van je angst af. Dat zou natuurlijk echt super zijn, toch? Dat je als kind het voorbeeld weer kunt zijn.
Hey, en als we dan, want ik heb toevallig net een podcastserie over hoogbegaafdheid gemaakt. Wat je daarin veel terugzag, was dat leerkrachten soms ook niet aan de bel durfden te trekken. Omdat ze gewoon ook weinig van het onderwerp afwisten en ook zoiets hadden, ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee moet doen. Merken jullie dat bij dit thema ook? Ik kan me voorstellen dat het ook een thema is die zo breed is en zo groot, en dat je ook wel ergens het gevoel hebt als leerkracht, ja, maar goed, ik ben toch veilig genoeg, hè? Ik ben moeder de gans en ik kan alle veiligheid neerzetten en ik ben pedagogisch goed onderlegd. Dat het misschien ook wel een onderwerp is om best wel, dat best wel lastig is om als leerkracht te zeggen, ja, ik weet even niet meer zo goed wat ik hiermee moet doen. Herken je dat? Of is dat juist een onderwerp waarvan leerkrachten zeggen, ja, help me?
Ja, lastig. Allebei. Ik weet natuurlijk niet als ze niet naar ons toe komen. Ik merk nu wel, nu wij hiermee de boer op gaan, dat reacties erg zijn. Ja, inderdaad, dit speelt heel erg en we willen daar hulp bij. Dus we vinden dat lastig. Dus dat, nou ja, in ieder geval in reactie hierop komt het wel naar boven. Maar het is inderdaad niet iets wat ik daarvoor heel veel heb gehoord. Van, nou, scholen worstelen zo met angst. Je hoort vaak juist ze worstelen met, nou ja, gedragsproblemen of andere zaken. Dus misschien dat ze inderdaad denken dat ze hier maar gewoon mee om moeten kunnen gaan. Of dat ze het wat minder zien.
Als nou docenten deze podcast horen en denken, wow, dit is precies waar ik veel meer over wil weten. Of scholen, waar kunnen ze bij terecht?
Ze kunnen nu al bellen met ons. Dat is nog niet de hulplijn, maar we zijn bereikbaar op een telefoonnummer. Ze kunnen mailen, ze kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief die we de komende tijd gaan versturen. Op onze website staat nu, nou ja, een korte uitleg van het project, maar er komt steeds meer. Vanaf 1 februari gaat de hulplijn open voor alle mogelijke vragen. En wordt ook ons aanbod aan workshops of andere dingen die we ontwikkelen zichtbaar. En we hebben nog een focusgroep. We hebben nu dus de eerste focusgroep gehad vorige week. En op 17 november hebben we nog een bijeenkomst waar dus leraren en zorgmedewerkers, IBS-zorgcoördinatoren, van harte welkom zijn om mee te denken over hoe die ondersteuning eruit zou moeten zien.
Ja, want de focusgroep die richt zich echt op op die verbinding die jullie zoeken tussen school en jullie instituut, zeg maar. Om te kijken, wat zijn we de goede dingen aan het doen?
Ja, dus inderdaad, waar willen jullie terecht? Wat voor vragen hebben jullie? Wat speelt er? Ja.
Want als je nou kijkt, het is de innovatiesubsidie van de gemeente Leiden, die hier een hele mooie impuls aan geeft, 2 jaar lang. Wat hopen jullie te bereiken over 2 jaar?
We hopen dan die samenwerking veel structureler vormgegeven te hebben. Dus dat we zichtbaar zijn bij alle scholen. Dat we goed in kaart hebben gebracht wat de behoefte is. En daaraan ook kunnen voldoen. Dat inderdaad scholen die hulplijn bellen, workshops hebben gevolgd. Of andere dingen hebben gedaan. Waardoor ze meer kennis hebben over angst. Maar ook dat beter weten aan te pakken. Dat leerlingen ons weten te vinden. En ook dat... Dat we een samenwerking zo op hebben kunnen zetten, dat we dit door kunnen zetten. Dat het dus niet bij een project blijft, maar dat wij gewoon die positie tussen onderwijs en zorg kunnen blijven vervullen.
En om heel even nog dit taboetje angst te doorbreken. Sanne, waar ben jij bang voor?
Ja, ik ben die moeder die bang is voor honden. En mijn dochter, die heeft dus ook inderdaad dat ze wegloopt bij een hond. Dus daar zijn we wel mee bezig. En ik merk wel, nu zij toegankelijk is bij honden, dat ook wat met mij doet, ja.
En Leone, waar ben jij bang voor?
Ik vond dit doen hartstikke eng.
Je hebt het gedaan.
Ja.
Hoe was het?
Spannend, maar ook leuk. Ja. Dus dat heb ik inmiddels wel geleerd. Van, ook al vind je het eng, als je het belangrijk vindt, moet je het toch gewoon doen. Maar ja, het blijft spannend.
En Anke?
Als ik bloed moet laten prikken, dan val ik gewoon acuut flauw. Ja.
Ja, en doe je het wel?
Ja, ik doe het nu wel, maar ik heb heel lang als kind in de vermijding gehangen. Ja, dus ik heb heel lang het uitgesteld en eigenlijk had ik heel graag arts willen worden, kinderarts. Maar ik ben dus geen geneeskunde gaan studeren omdat ik zo bang was voor injecties en bloed. Nou ja, nu heb ik een mooi beroep gekregen, maar ik heb het heel lang in de vermijding gehangen. En eigenlijk is dat zo zonde. Want nu, ja, je hebt eigenlijk best wel technieken. En zeker als je het gewoon doet, het blijft soms wel heel spannend. Maar ik doe het wel en daar ben ik heel trots op.
Dus als jij 3 uur misschien een workshop had gehad toen je klein was, was je nu arts geweest?
Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat ik nu kinderarts was geweest, ja.
Hey, dank jullie wel voor jullie verhaal.
Graag gedaan.
Dit gesprek was er eentje uit de serie Radio Lef. We spraken met Anke Klein en Leone de Voogd van het kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd van de Universiteit Leiden. Wil je nou meer weten of meedoen met een van de nieuwe focusgroepen? Kijk dan op www.kasleiden.nl of ga naar www.hetlef.nl.